Wil u aanbidden, Heer Jezus, als het lam op de troon. Dank u wel dat u gezeten bent aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Heer, wat is dat hoog en wat is dat groot. Maar u bent ook hier en u woont met uw geest in onze gemeente. En Heer, als we zo samen ook het woord open doen, Heer, dan bidden we ook dat u daardoorheen krachtig spreekt tot onze harten. Openbaar uzelf aan ons, door uw Heilige Geest. En ja, dat is ook echt ons verlangen, Heer, dat we u zullen zien en meer van u zullen begrijpen. En meer van u zullen gaan ervaren, om dichter bij u te wandelen. In Jezus' naam. Amen. Ja, we zijn vorige week in een nieuwe serie gestapt. De serie van de Hebreeënbrief. En we gaan daar vandaag uiteraard mee verder. En ik zie er echt naar uit om samen met jullie die reis te maken door deze brief. Omdat ik denk dat het onderwijs wat erin ligt, dat het ook echt tot zegen zal zijn voor onze gemeente. Dat we gewoon meer gaan begrijpen van het voorrecht dat we mogen wandelen met God. Maar ook steeds meer inzicht krijgen in ja, hoe we nou mogen naderen. Hoe we kunnen naderen tot God. En kunnen leven zijn aanwezigheid. En vandaag gaan we lezen uit Hebreeën 1, het eerste hoofdstuk. Arjan heeft vorige week de intro op het boek gedaan vanuit de eerste twee versen. En vandaag dan duiken we dieper in dat eerste hoofdstuk. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder: ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. En de scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. En daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Afgelopen zomer in de laatste vakantieweek had ik een vader-dochter uitje met Rozan. En Rozan die mocht kiezen waar we naartoe zouden gaan. En Rozan die koos voor de achtbanen van Walibi World. Wie van jullie is daar wel eens geweest in de achtbanen van Walibi World? Heel goed. Nou, Rozan, ja, je mag erin vanaf 1,40 meter en Rozan die was al 1,43 meter. Dus de hoogste tijd om daar eens naartoe te gaan. En Rozan houdt van achtbanen en ik hou van Rozan. Dat is een beetje wat het is. En Rozan die vindt achtbanen leuk en ik doe alles voor mijn dochter. Dus dat is een beetje hoe wij er naartoe gingen. En nou, de eerste hindernis die we moesten nemen, of de eerste achtbaan waarin we gingen zitten, Dat was de Goliath. Ja, precies, die. Dus dan ga je in dat treintje zitten. En ik had er ooit een keer ingezeten, lang geleden. Ik dacht dat ik het heerlijk vond. Dus ik ging ook in het treintje zitten. En Rozel naast mij. En ja, dan word je zo omhoog geduwd. Naar 46 meter hoog. Dus ja, ik zat er toch wel een beetje van, nou ja, dat is toch wel hoog. Maar het hele mooie is van hoog, dat je ook heel ver kunt kijken. Je hebt gewoon de wijdse omgeving, een supergaaf perspectief. Dat is echt prachtig. Ware het niet, dat je daar gewoon helemaal geen over hebt. He, want je bent al helemaal bezig met dat moment dat het ding gewoon naar beneden gaat denderen. En je dan af gaat vragen hoe het goed gaat komen. Dus mooi uitzicht, maar ja, daar ging dat karretje hoor. Echt, en die Goliath die gaat eerst met een noodgang naar beneden. Net niet loodrecht. Gaat hij weer met een noodgang omhoog, net niet loodrecht. En dan nog een keer die duik. En dan zit je er echt van, hallo. En Rozanne die bekende later van, ja, die eerste twee bochtjes, dat was minder. Maar daarna vond ik het geweldig. Dat ding gaat 110 kilometer per uur. Is 1,2 kilometer lang. En je bent met een paar minuutjes weer op de begaande grond. Maar goed, dat was de Goliath. En daarna er zijn er nog veel meer. Er zijn er wel 8. Dus we gingen naar de Robin Hood. En daar denderen we ook 2 keer over dat 8-baantje. Nou, die was iets minder heftig. En toen kwam daar de Express. Nou, als je daar geweest bent, dan weet je, de Express, dat is de 8-baan die 6 keer over de kop gaat. Dus je gaat weer in het treintje zitten. En binnen 3 seconden word je gelanceerd naar 90 kilometer per uur. En dan begint het avontuur van 6 keer over de kop. En wat gebeurde daar? Ik zit daar in dat ding met Rozanne. En zo echt serieus, hè? In die eerste looping. Oh, pap! Geweldig, hier heb ik mijn hele leven al naar uitgezien. Vanaf het moment dat Manuel zei dat hij een keer over de kop was geweest, wilde ik dat ook en nu doen. En we zitten gewoon in die loopings. En ze zit gewoon tegen mij te praten. Ik zeg, ja, Rozel, leuk. Dus dat ding weer terug, ze vond het fantastisch. Pap, nog een keer. Ik heb meer dochters die dat zeggen. Dus ja, de rij was niet zo lang. Dus binnen de kortste keren zat ik weer in de Express. En Rozanne weer helemaal blij en ik weer 6 keer over de kop. En daarna had ze zo'n zin in Ben & Jerry's. Echt, ze vond het fantastisch. En ik niet. Ik was misselijk. Gewoon 12 keer over de kop in 12 minuten, dat is voor mij gewoon te veel. En dat zeggen ze ook, hè, dat als je ouder wordt, dat je evenwichtsorganen dat gewoon niet meer aankunnen. Dus ik was misselijk en dus denk ik, ja, er moet cola in en weet ik voor wat. Maar er stond ook een reuzenrad. En toen zei Rozanne, pap. Zullen we anders even het reuzenrad? Dan kun je een beetje bijkomen. Dus wij in het reuzenrad. En dat ding was om en nabij de 50 meter hoog. Dus wij stappen daar onderin. En dat is zo heerlijk, hè? In alle rust. Dat je gewoon meegenomen zo omhoog. En dan moet er weer iemand instappen. Dus dan staat hij even stil. En dan kijk je een beetje om je heen. En dan gaat hij weer een stukje omhoog. Staat hij weer even stil. Kijk je weer een beetje om je heen. En uiteindelijk zit je dus 50 meter hoog. En dan staat hij even stil. En dan kun je echt fantastisch genieten van het uitzicht. En dat is ook echt heel mooi. Gewoon geweldig. En het grappige is dat Rozanne, ja, die vond zo'n wiebelend karretje een beetje eng. Die zat gewoon liever in de 8-baan. Maar ik vond het heerlijk. We zaten te genieten. En dan ga je dus weer naar beneden. En dan sta je weer op de grond. En wat je dan doet, is dan ga je praten over het uitzicht. Over alles wat je hebt gezien. Je hebt ineens overzicht over het park. En overal waar je loopt, dat bezie je vanuit een nieuw perspectief. En als je uit de Goliath stapt, die eerste, dan heb je het helemaal niet over alles wat je hebt gezien. Dan ben je gewoon blij dat je het hebt overleefd. En dus dat reuzenrad was fantastisch. En daarna kwamen er nog veel meer dingen waar ik misselijk van werd, maar het was een geweldige dag. En ze heeft het er nog over. Ik geloof dat we op 2 manieren met Gods woord bezig kunnen zijn. Op de manier van de Goliath en op de manier van het reuzenrad. En de manier van de Goliath is dat wij weten dat Gods woord ons door zijn Heilige Geest wil optillen om ons op grote hoogte te brengen en ons een wijd zicht te geven, een hoog perspectief, hemelse openbaring over wie Hij is en de dingen die Hij voor ons heeft. Maar als je in de Goliath zit, ja, dan heb je maar een heel kort moment om ervan te genieten. En zo kan het in onze levens ook zo vaak gaan. Je bent niet bezig met het uitzicht. Nee, je bent alweer bezig met de gang naar beneden. Het dagelijkse leven. Het opgeslokt worden. De tirannie van het urgente. De zorgen van het bestaan. Al die dingen die je zou willen. Al die dingen die zouden moeten. Al die dingen die zouden kunnen. En dan stap je eruit en je bent alweer vergeten van hoe schitterend het was. En hoe mooi het was. En dan is daar de manier van het reuzenrad. En ook het reuzenrad, dat brengt jou omhoog. En het tilt je op. En het wil jou een vergezicht geven. Een hoog perspectief. Een hemelse openbaring. Maar in dat reuzenrad, dan blijf je daar even. Dan gun je jezelf de tijd om daar even te zijn. Om het in te drinken. Om het op te nemen. Om het te laten beklijven. En als je dan vanuit dat moment van verstilling en verinnerlijking gewoon weer naar beneden gaat en uitstapt, dan heeft dat toch daar iets gedaan. En dan ga je in je dagelijkse leven er weer anders mee verder. En hoofdstuk 1 uit het brief van de Hebreeën. En ik denk de hele brief, maar met name ook hoofdstuk 1. Ja, we doen dat hoofdstuk echt geweld aan als we het gaan benaderen op de manier van de Goliath. Dat we er even naar kijken en we denderen door in de brief. Of we denderen door in ons eigen leven. Nee, we hebben hier echt het reuzenrad nodig. Want het is zo'n hoog perspectief. Het is zo'n hemels zicht op wie God is. Op wie Jezus is. En op wat Hij in ons en door ons heen wil doen. Dus Hanke die tipte mij en ze zei, waarom gaan we niet op zondagochtend 3 rondjes maken in het reuzenrad? Ik dacht, dat is een goed idee. Dus we gaan nu met elkaar 3 rondjes maken in het reuzenrad aan de hand van Hebreeën 1. En het eerste, waarin de Heilige Geest ons door hoofdstuk 1 in wil optillen, dat is in die zin. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. En daar gaan we. Gods Geest tilt ons op en Hij wil dat wij even stilstaan bij dit hele hoge perspectief. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat God ervoor heeft gekozen om zijn hart open te maken. Om te beginnen met spreken. Want als je begint met spreken, dan laat je zien wie je bent. Dan laat je je kennen. En in het openmaken van zijn hart, in dat beginnen met spreken, daar komt tot uiting een verlangen naar gemeenschap met de mens. Naar contact met de mens. En in dat spreken van God, ja, er zit ook een uitnodiging, een oproep in aan de mens om met hem om te gaan. En heel snel dan kunnen we alweer het leven induiken. Van, ja, mooi, God spreekt, super. Nee, we zitten in dat reuzenrad en we blijven daar even. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Laten we alsjeblieft daar even blijven en het tot ons indrinken. Want het is een wonder van genade. Probeer dat eens op je af te laten komen. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Een wonder van genade, want er was immers die zondeval. God wandelt met de mens en dan komt daar die breuk. Dan komt dat afkeren van die mens en dan komt daar een soort afgesneden relatie met de schepper. En toch is God blijven spreken. Toch heeft God ervoor gekozen om zijn hart te blijven openen. En toen ik daarbij stilstond, toen dacht ik van, hé, hoe vaak gaat dat niet anders in het menselijk contact? En hoeveel pijn gaat er ook niet mee gepaard? En als je daarmee te maken hebt, dan weet je dat precies. Dat er dan in die menselijke relatie, misschien wel in de familiesfeer of in de vriendensfeer, of misschien wel binnen je huwelijk, dat daar dingen zijn gebeurd en het praten is gestopt. Er is een kink gekomen in de communicatiekabel en er is stilzwijgen. Er is negeren. En misschien kan je nog beter slaande ruzie hebben dan een kille stilte. Want daar waar het spreken stopt, daar stopt de relatie. En wat doet dat pijn? En helemaal als het je wordt aangedaan. Als jij ja, het beste wil, maar de overkant spreekt niet meer. Waar zit daar veel omheen? Het was naar dat moment in die zondeval dat de mens zich afkeert. Maar God, wonder van genade, Hij heeft zijn hart blijven openen en Hij is blijven spreken. Door de Zoon. En dat is ook kostbaar, want het rechtstreekse spreken van de Heer, dat zouden wij niet aankunnen. Dat zegt de Bijbel ook in Exodus 33 tegen Mozes. Niemand kan God zien en in leven blijven. Johannes 1, niemand heeft ooit de Vader gezien. 1 Timotheus 6, God die woont in een ontoegankelijk licht. O, het gewicht van de heiligheid van God is zo zwaar. Hij is zo indrukwekkend, hij is zo imponerend. In alles wie die is in zijn glorie, hoe zouden wij omgang met hem kunnen hebben? Hoe kan dat toch, Heere God, u woont in een ontoegankelijk licht, maar u zegt, ja, maar ik wil een levende omgang met jou. En toen sprak God door de profeten tot het volk. Maar het was te indirect en te onvoldoende. En die levende omgang kon niet door de profeten tot stand worden gebracht. En daarom staat hier, en we zitten nog bovenin, hè? Blijf daar even in dat reuzenrad, dat hoge perspectief. Ja, God heeft gesproken door de Zoon. Want door de Zoon heeft Hij ons hart kunnen bereiken. En door de Zoon is het dat Hij omgang met ons kan hebben. En als we dan even naar beneden gaan. Vanuit het hele hoge perspectief gewoon naar hier, daar waar we zitten. Is dat voor jou een levende werkelijkheid? Dat God zegt, ik wil ook tot jou spreken. Door de Zoon. Sta jij in dat wonder van genade? Dat je zegt, die almachtige Vader die woont in een ontoegankelijk licht. Niemand kan hem zien en leven. Hij verlangt naar mij. Hij wil omgang met mij. Dat wonder van genade. Dat je zegt, ja, ik stel mij open. Ook aan het begin van deze reis in de Hebreeënbrief. Ik stel mij open. Om te horen van Hem. God heeft gesproken tot ons door de Zoon. Oh, dat is niet klein, dat is ongelooflijk groot. En wat betekent dat veel? En die zin die hangt boven die hele Hebreeënbrief. Door Hem kunnen we naderen tot God. En dan gaat hoofdstuk 1 verder. Ja, maar wie is Hij dan? Wie is Hij dan door wie God tot ons spreekt? En dan komen we bij ons tweede rondje. In dat reuzenrad, dan worden we weer opgetild. Want dan gaat de brief verder met het beschrijven van de glorie van Jezus. En je zou kunnen zeggen, het is een omschrijving, een viervoudige omschrijving van de glorie van Jezus. En dat voedt allemaal het besef van, ja, maar wie is Hij dan toch? Door wie God ervoor gekozen heeft om tot ons te spreken. Wie is de Zoon? De Zoon vol glorie. En het eerste wat Hebreeën 1 dan zegt, ja, door Hem heeft God de wereld gemaakt. Het tweede is, ja, Hij is de erfgenaam van alles wat is. Ja, en daartussenin, dan draagt Hij alle dingen door zijn krachtig woord. En waarom dan? Ja, omdat Hij de afstraling is van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Nou, we zijn weer helemaal boven in dat reuzenrad. Wat een hemels perspectief. Wat een wijds uitzicht. En bij elk van die aspecten van de glorie van de Zoon wil ik kort met jullie stilstaan. Allereerst dat Hij het is door wie God de wereld heeft gemaakt. Jezus, de Zoon, Hij staat aan het begin van alles wat is. En kort geleden stonden we stil bij die schepping. Jezus, Gods woord, klonk daar. Hij heeft het eerste woord. En daar waar God spreekt, daar gebeurt het. Daar waar God spreekt, komt leven. Daar waar God spreekt, daar is het. En Hij staat helemaal aan het begin. Maar Hij is ook erfgenaam van alles wat is. Dus Hij staat ook helemaal aan het einde. In de Zoon komt de schepping en de geschiedenis tot zijn voltooiing. In de Zoon vindt alles zijn vervulling en bestemming. In de Zoon komt alles samen. Hij heeft het laatste woord. Fantastisch. Bij alles wat ons de pet te boven gaat. Bij alles wat er in de wereld gebeurt. Jezus heeft het laatste woord. Hij staat aan het begin, Hij staat aan het eind. En zegt Hebreeën 1, dat daartussenin, tussen begin en eind, daartussenin, draagt Hij alles met zijn krachtig woord. Alle dingen draagt Hij. Hij is het eeuwige middelpunt. Hij staat niet alleen aan het begin van ons ontstaan, maar Hij draagt ook ons bestaan. En waarom dan? Waarom heeft God hem bekwaam gemaakt? Waarom heeft God Jezus waardig geacht om het begin, het eind en het middelpunt van de schepping en van alles wat is te zijn? Nou zegt Hebreeën 1, dat komt omdat Hij de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Stel je even een lamp voor, een lamp die licht verspreidt. Wat doen de stralen van de lamp? Nou, de stralen die brengen het licht van de lamp tot je ogen, zodat je het kunt zien. Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid en dat betekent dat Hij de heerlijkheid van God op zo'n manier naar ons toe brengt dat wij het kunnen zien. Hij is de afdruk van Gods zelfstandigheid. Hij is de afdruk, het stempel, het beeld van het karakter en de persoonlijkheid van wie God is. Met andere woorden, de God die woont in een ontoegankelijk licht, die ongrijpbaar is, die zo heilig is. Ja, de Heer Jezus die heeft hem op zo'n manier dichtbij gebracht, omdat Hij van hetzelfde wezen en karakter is van de Vader, dat wij hem kunnen kennen. En afgelopen zomer waren wij als gezin een dagje Of een middagje op zondagmiddag een keer naar Moddergat. Nou, dat klinkt niet aantrekkelijk, maar het is een heel gezellig plaatsje. Ergens bovenin Friesland, aan de dijk. En liepen daar wat schelpen te zoeken. En hier en daar bleef er een laarsje in de blubber steken. Maar we hadden een hele mooie tijd. En op een gegeven moment dan wandel je over de dijk. En er stond daar een verrekijker. En ik zat al een beetje in de verte te turen naar de vage omtrekken van de eilanden. Ja, want je kunt Ameland zien en Schiermonnikoog. En daartussen ligt nog Engelsman Plaat. Maar ja, je tuurt daar wat en het is allemaal vaag. Maar dan staat er dus die verrekijker. En al die kids die vechten dan hè, om te kunnen kijken. En als je dan in die verrekijker kijkt, dan komt alles ineens dichtbij. Ineens zie je dorpjes, haventjes, bootjes. Dingen die je allemaal helemaal niet zag. Die heel vaag waren, alleen maar qua contouren of soms helemaal niet. En in ieder geval ver weg, ineens scherp zicht, helder. En het licht van al die dingen valt op je oog en je kunt het zien. O Jezus. Jezus heeft de heerlijkheid van God en het karakter van God op zo'n manier tot ons gebracht dat wij het kunnen zien. Dat is Jezus. En dan zitten wij daar, heel hoog in dat reuzenrad. En dan komt die hele grote openbaring tot ons. En als we dan naar beneden gaan, gewoon even naar ons eigen leven. Als we dat tot ons door laten dringen, wat betekent het dan? Die viervoudige glorie van Jezus. Door wie de Vader tot ons heeft willen spreken. Dat betekent dat jij hier zit. En dat God ook tegen jou zegt, joh, mijn zoon stond aan het begin van jouw bestaan. Hij heeft het eerste woord in je leven. Die zoon van mij, die heeft ook het laatste woord in jouw bestaan. En hij wacht op jou. Hij wacht dat je straks gaat thuiskomen bij hem. Maar ondertussen doe je het leven niet alleen. Nee, ondertussen draagt hij jouw bestaan. En wil hij met jou oplopen, zijn toekomst tegemoet. En terwijl je dat dan aan het doen bent, hij die is aan het begin, aan het eind, in het midden van je leven. Hij die jouw bestaan ook in handen heeft. Dat je daarin dan iets mag gaan proeven steeds meer van ja, de afstraling van Gods heerlijkheid. Dat in die route van het leven van begin tot eind, dat je ja, door Jezus steeds meer mag zien van de heerlijkheid van God. Steeds meer mag ontdekken van het karakter van de Vader. Dat is toch bijzonder? En waarom is het zo belangrijk om zicht te hebben op de glorie van de Heer Jezus? Waarom is het zo belangrijk dat jij en dat ik, ja, dat ons hart steeds weer gevuld is met die glorie van Jezus? Nou, dat is ontzettend belangrijk, omdat je, als je hart gevuld is met de glorie van Jezus, dat je dan met vrijmoedigheid en met zekerheid kunt gaan zien, oh, maar als Hij. Hij die zo groot is, Hij die alles gemaakt heeft, in Hem die alles samenkomt, die alles draagt. Als Hij dat allemaal is, dan kan Hij ook mij. In die levende omgang brengen. Met die almachtige Vader. Die woont in een ontoegankelijk licht. Daarom hebben wij het zo nodig. Dat ons hart gevuld wordt met de glorie van Jezus. Want daar is het de kracht en de vreugde. Dat is de grond van het geloof. Van wie we zijn als christen. En dan het derde rondje door het reuzenrad. En dan gaan we weer omhoog. En die openbaring in hoofdstuk 1, die is zo veelzijdig. En we worden weer opgetild door de Heilige Geest. En dan gaat het nu over de voortreffelijkheid van de naam. En dat is ook weer zo'n hoog perspectief. En er staat dan in vers 4 dat Jezus zoveel meer is geworden dan de engelen. Als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hem. Oh, de naam van Jezus is voortreffelijk. En wat zo fascinerend is, is dat de Vader daar 7 keer spreekt. 7 keer. Het gaat vrijwel alleen maar over de Zoon. En het eerste wat hij laat zien, is dat hij ongelooflijk één is met de Zoon. Als Zoon is Jezus één met de Vader. Want de Vader zegt, u bent mijn Zoon. Ik wil jou tot een vader zijn, jij mag mij tot een zoon zijn. Er is ontroerend om te proeven, er is een diepe eenheid tussen de Vader en de Zoon. En je proeft als je het heel rustig door gaat lezen van hoe trots de Vader is op zijn Zoon. En Hij is het door wie God tot ons spreken wil.
En dat betekent dat als de Zoon één is met de Vader, dat we aan het goede adres zijn bij Jezus. Want als wij de Vader willen kennen, ja, maar Jezus is één met hem. Oh, dan gaat dat lukken. Dan kan hij ons brengen in die werkelijke, liefdevolle gemeenschap met hem. En het spreken gaat dan door. En dan brengt hij de eerstgeborene in de wereld. En dan zegt hij, laten alle engelen van God hem aanbidden. Dus de Vader die brengt de Zoon in de wereld. En dan zegt hij tegen alle engelen, aanbid hem. Maar dan komt er iets. Dan is het opletten. En we zitten daar dus boven in dat hele wijdse perspectief. Dan zegt de Vader ook iets tegen die Zoon. En wat zegt de Vader tegen de Zoon? In vers 8. Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. En daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Wat een fantastische openbaring. Op weinig plekken in de Bijbel komt het zo sterk en zo direct naar voren als hier. Jezus is God. Dat is de natuur, dat is het wezen van Jezus. Hij is God. Oh, we hebben het nodig om dat niet te zien als een soort van dorre leerstelligheid. Dat er mensen zijn die de godheid van Jezus ontkennen. En dan zeggen wij helemaal niet. Kijk maar, Hebreeën 1. Het staat er. Theologische bewijsplaats. Jezus is God. Nee, wat we nodig hebben, is dat wij dit gaan koesteren als een hele diepe, kostbare doorleefdheid. Dat we niet meteen daar van boven meteen het leven weer indenderen. Maar wat betekent het voor jou? Dat Jezus zegt, ik ben God. Dat we gewoon even boven in het reuzenrad blijven zitten. Jezus is God. Wat betekent dat voor jouw persoonlijke wandel? En dat we dan voorbij gaan aan het droge, leerstellige. We hebben een bewijsplaats te pakken. Nee, wat betekent het? In de geloofswandel van je dagelijkse bestaan. Dat Jezus zegt, ik ben God. Weet je, we hebben het zo nodig om dat te ontvangen. We hebben het zo nodig om ons hart ook open te stellen voor zo'n grote waarheid. Want alles wat hierna gaat komen, alles wat geleerd gaat worden in die Hebreeënbrief over wie Jezus is, dat vindt zijn waarde en zijn kracht, zijn zeggingskracht hier, dat Jezus God is. En daarom hebben wij dat nodig. Dat we niet zeggen, ja, de godheid van Jezus, dat weet ik, dat geloof ik. En we snellen door naar de rest van de brief. Nee, niet meteen naar beneden duiken. Nee, blijf daar. Wat betekent het voor jou? Dat Jezus zegt, ik ben God. Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. Hij is God. Jezus regeert in alle eeuwigheid. Hij is koning. Hij is van voor eeuwigheid tot in alle eeuwigheid. Hij heeft gerechtigheid lief. Hij haat ongerechtigheid. Er is zoveel zuiverheid in zijn wezen. Hij is schepper van alles wat is. In het begin, Heere, hebt u de aardige grondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Hij is schepper. En alles hier is vergankelijk, maar Jezus blijft altijd. En hij is altijd dezelfde. En zijn jaren zullen nooit ophouden. Laat ze maar zien hoor, Martin. Jezus is God. Dat het niet een dor ding is. Maar een diepe, kostbare waarheid. Waarvoor we ons hart openstellen. Want als dat in ons hart is, dan gaan we al het andere wat gaat komen anders waarderen. Dan zit daar kracht in. Dan zit daar waarde in. En als we dan daar zijn in het reuzenrad, en dan gaan we zo even naar beneden weer voor de laatste keer. God heeft tot ons gesproken door de Zoon. Hoe kunnen wij dan dat spreken van God opvangen? Hoe komt die stem van God aan ons leven binnen? Het eerste is door geloof. Dat als we dat onderwijs, bijvoorbeeld hier in hoofdstuk 1, maar dus ook verder in het boek, als we dat tot ons nemen, dat we het geloven. Dat we erop vertrouwen. Dit is Gods openbaring aan ons. En dit is het. Zo is hij. Geloof. Vertrouw. Houd vast. Grijp beet. Dit is het. Of je het nou ervaart of niet. Of je het nou voelt of niet. En zelfs niet of je het ziet of niet. Of de cultuur nou iets anders zegt. Of de traditie. Of wat ook maar waar je vandaan komt. Hier gaan we op staan. Geloof het onderwijs van de Heilige Geest. Aan de gemeente vandaag. In onze tijd en generatie. En het tweede is onderwerp je. We hebben Jezus gezien. Hij is het begin. Hij is het eind. Hij is het eeuwig middelpunt. De afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is de Zoon van God. Hij is God. Hij is eeuwig. Hij is koning. Hij is rechtvaardig. Hij is altijd dezelfde. Hij blijft altijd. Zijn jaren zullen niet ophouden. Hij is God. Laten we eerbiedig knielen voor hem. Laten we stil worden voor hem. En zeggen, wat u ook maar zegt, ik zal het doen. Het derde is, laten we wachten op God. Want God openbaart zich niet zozeer aan ons verstand. Hij openbaart zich aan ons in het verborgene van ons hart. Gods geest, die wil dat doen. Dit is heel moeilijk te vatten. Hebreeën 1, met je hoofd. Hoe krijg ik mijn gedachten hier nou omheen? Ontspan, zegt de Bijbel. De Heilige Geest kent de diepten van God. De Heilige Geest kent de diepten van ons hart. En in het verborgene van ons hart wil Hij daar ons leven vullen met de kennis van Hem. Dus als ik stille tijd heb, dan gaat het er niet zozeer om dat ik mijn relatie met God onderhoud. Doordat ik lees en ik bid. Nee, als ik stille tijd hou, dan is het veel meer Heer. Ja, ik wil vertrouwen op de verborgen werking van uw Heilige Geest. En dat als ik na een half uurtje weer van mijn knieën opsta. Of als ik na een half uurtje de Bijbel weer dicht doe. En soms voel ik daar dingen bij, soms niet. Dat ik weet, u heeft weer uw verborgen werk gedaan. U bent weer doorgegaan met het meer laten zien. Het meer laten kennen van wie u bent. U bent zo machtig. En u kunt ook mij gewoon plaatsen in die levende omgang met de Vader. Die alles is wat ik nodig heb. En als we dan aan het wachten zijn. Dat we in de tussentijd aanbidden. Dat is toch echt waar je op uitkomt. Hebreeën 1. Aanbidding. Wat moet ik zeggen, Heer? Aanbidding. Want in aanbidding wordt ons geloof geoefend. Het is niet zozeer door het krampachtige doorvorsen van ons verstand, maar door de aanbidding van ons hart dat het opengaat. In aanbidding wordt ons geloof geoefend. In aanbidding wordt ons hart geopend. En in aanbidding wordt Jezus gekend op de troon. Zoals hij ook zit op de troon van onze harten. Aanbidding. En dat is ook ons hart als gemeente. Dat we de komende maanden, jaren gewoon die reis gaan maken. Dat Jezus niet alleen die verborgen stem is. Die ons steeds meer wil laten zien van wie die is. In ons persoonlijk leven, maar ook in het gemeenteleven. We willen hem uitnodigen om daarin ook ons dieper en verder mee te nemen. De glimp van zijn glorie. Dat we samen geloof hechten aan zijn onderwijs. Dat we ons samen onderwerpen aan zijn gezag. Dat we ook samen durven te wachten op hem. En ondertussen aanbidden wij God. Wordt ons geloof geoefend. Ons hart geopend. En leren we hem kennen zoals hij is. Amen. Samen bidden. Vader in de hemel, uw woord openbaart ons dat u woont in een ontoegankelijk licht. Uw woord openbaart ons dat niemand u kan zien en kan leven, want uw heiligheid, uw glorie, het gewicht van al die voortreffelijke eigenschappen van wie u bent. Ja, we kunnen dat niet aan. Maar Heer, u bent een sprekende God. U heeft uw hart geopend voor gemeenschap met ons. Hoe zou dat toch kunnen? En toen zond u uw Zoon. U gaf hem aan ons. En hij stierf aan dat kruis. Hij baande de weg. En hij keerde terug naar de rechterhand van de Vader. Waar die troont in majesteit. En dank u wel, Heer Jezus, u heeft gesproken. Tijdens uw omwandeling op aarde. Maar u spreekt nog steeds vanaf de troon van de Vader aan de rechterhand gezeten. En dank u wel. En Heer, dat belijden u dat we zo vaak in die Goliath zitten. U wil ons een wijds vergezicht geven. U wil ons een groot perspectief schetsen. U wil ons vullen met hemelse openbaring, maar wij denderen zo vaak door. Heer, vergeef ons. Heer, bij zoveel openbaring past het ons niet om onverschillig te zijn of door te denderen. Het past ons, Heer, dat wij stilstaan. Het past ons om geloof te hechten aan uw woord. Het past ons om ons volkomen te geven aan uw leiding. Het past ons, Heer, om te wachten op u. Heer, dat wil ik ook persoonlijk belijden. Maar ook als gemeente, wij willen wachten op u. We willen ons afhankelijk, diep afhankelijk weten van, ja, dat werk van uw geest in ons hart. Maar Jezus, we willen ook rusten. En we willen ook rusten dat u degene bent die God is. Volmaakt en bekrachtigd. Om ons steeds dieper te brengen in de aanwezigheid van de Vader. In die levende omgang met hem. En zo willen we onderweg gaan, dit seizoen. Spreek tot ons. Wij willen luisteren. Luisteren naar u. Ik wil ook bidden voor de mensen die hier zitten, Heere God, die hunkeren naar het horen van uw stem. Heer, die ook uw spreken willen opvangen, maar daar misschien mee worstelen. Heere, zegen hen met ontspanning, met geduld, met kracht om te wachten, met open handen en een ontvangend hart. Heere, kom nabij met uw geest. Werk het uit, het komend seizoen. Ik wil bidden voor de mensen die hier zitten, die zouden verlangen naar die relatie met Jezus. Misschien is er iets open gegaan vanmorgen in je hart. Ervaar je dat Jezus spreekt en zegt, kom, ik sta ook aan het begin van jouw bestaan. Ik sta ook aan het einde van jouw bestaan, maar ondertussen, ik wil je dragen. Je loopt nu nog zelf, maar ik wil je dragen. En ik wil je iets laten zien van de glorie van de Vader. Kom toch thuis bij mij. Heilige Geest, ik bid dat... Ja, de mensen die u hiervoor op het oog heeft, dat u hen aanraakt met uw Heilige Geest op dit moment. In Jezus' naam. Doe uw werk, Jezus, in onze midden. Als jij dat vanmorgen graag tegen de Heer Jezus wil zeggen. Heer Jezus, ik wil met u onderweg. Toon mij de Vader. Dat is mij genoeg. Wilt u mij bestaan gaan dragen vanaf vandaag... Heer, ik wil mijn leven aan u overgeven. Hier ben ik. Zijn hier mensen die dat willen zeggen tegen de Heer Jezus? Wil ik ook uitnodigen om gewoon, ja, dat is een gebed tot hem te zeggen in je hart. Als je dan je hand opsteekt, om dat gewoon te markeren en te zeggen, ja, Heer Jezus. Ik wil met u leven vanaf vandaag. Zijn er mensen die dat tegen Jezus willen zeggen? Mag je hand opsteken. Ik wil met u onderweg. God ziet je hand. God ziet je hand. God ziet je hand. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zichzelf heeft laten zien. Ook aan deze mensen. In die zin, Heer, dat u hen heeft uitgenodigd om ook met u die reis te gaan maken. Heer, zegen hen. Bekrachtig hen. Heer, kom... En vul hun hart met de kennis van u. Heer, dat ze het echt mogen gaan ervaren. U bent God. U draagt mijn bestaan. U brengt mij tot de Vader. En daarin is het leven. Wees daarin zo gezegend. In Jezus' naam. Amen.